Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamien, Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, zoals gebruikelijk, eerst maar eens even het weer. Alhoewel, er is weinig te vertellen over het weer. Strak blauwe lucht, 30 graden. Het voelt veel warmer. Ik denk zo'n 33, 34 graden als je buiten loopt. Er is een lekker briesje. En ja, het is het voorjaar zoals het hoort te zijn. Het is zelfs iets te warm. Men spreekt in de weersrubrieken over te warm voor de tijd van het jaar. Maar goed, we gaan niet klagen. Laat ik het zo maar zeggen. Dan het nieuws. Ja, er is ontzaggelijk veel nieuws. Echt, ik heb een keus moeten maken. En, want ja, het is allemaal zo belangrijk wat er gebeurt op het ogenblik. Vooral ook in het Midden-Oosten, rond het Midden-Oosten. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Maar er gebeurt echt enorm veel. Maar eerst even joods.nl. Daar hebben we een artikel over supermarktketen Markt in Nederland. Dat wordt de eerste Nederlandse supermarkt die in zee is gegaan met het Israëlische bedrijf Wasteless. Die hebben een computerprogramma ontwikkeld en dat is al in verschillende supermarkten in Europa uitgetest en ook in Israël. Waardoor minder voedselverspilling plaatsvindt. Het betekent eigenlijk dat je het koopgedrag van een klant in de supermarkt beïnvloedt door hem of haar artikelen te laten kopen die iets minder lang houdbaar zijn. Maar dan krijg je dan automatisch een korting op als je die koopt. En op die manier wordt het aantrekkelijk voor mensen om groente, fruit, vlees en andere artikelen te kopen. Die je binnen 1 of 2 dagen toch opeet. En die dan toch procenten goedkoper zijn. Daardoor wordt er minder voedsel verspild. En ja, dat is een enorm voordeel natuurlijk. Ook voor de supermarkt, die hoeven minder weg te gooien. Dus ja, ze zijn ermee begonnen en we houden het even in de gaten ook, kijken hoe zich dat ontwikkelt. U kunt het artikel op joods.nl lezen. Ook op joods.nl, voor mensen met hooikoorts en astma. Er is een sensor in Israël ontwikkeld, een draagbare sensor. En die helpt je te zorgen dat de hooikoorts geen grote effecten op je ademhaling krijgt. Het is een sensor die draag je op je borst. En die meet eigenlijk je ademhaling, hoe je ademhaalt. En dat kan je dan via een app aflezen. Dat is ook verbonden via Bluetooth met een app. En op die manier kan je dus weten wanneer het tijd wordt om gauw wat in te nemen tegen hooikoorts voordat het erger wordt of tegen de astma. Lees het artikel, het staat uitgebreid beschreven op joods.nl. Ook op joods.nl heb ik een artikel gezet over een droom die ik onlangs had. Ik zat eerst te denken, moet ik het nou wel of niet doen? Nou, ik heb het toch maar besloten te schrijven. Het is een droom over een autorit die ik maakte vanuit Ier Jamien. Op een mooie dag zoals vandaag. Naar Beirut. Want er was al een jaar een open grens met Libanon. En in mijn droom reed ik de grens over. Er was een hele vriendelijke grensbewaker. Wenste mij een goede reis. Beirut was maar 95 kilometer vanaf het noorden van Israël. Dus ik kon dat op één dag doen. Net zoveel als vele duizenden Israëli's die ik in mijn droom op die weg zag. Leest u het verhaal? Misschien vindt u het leuk. We gaan over naar de realiteit. En dan gaan we eerst maar eens even politiek Israël doen. Netanyahu, want die is volop in het nieuws. Die gaat dan vanavond wel een feestje vieren in Jeruzalem. Ter gelegenheid van het eendejarig bestaan van de Amerikaanse ambassade daar. Maar die zegt alle berichten in de media dat ik van plan ben om de macht van het Hoge Rechtshof te beperken. Dat is niet waar, dat zijn leugens. Maar, zegt hij in datzelfde interview, dat hij wel zal werken aan wetgeving om te voorkomen dat het Hoge Rechtshof te veel macht krijgt. Nou, ik denk dat dat precies hetzelfde is, toch? Nog even voor, ik heb het al vaker gezegd, maar mocht u het niet eerder gehoord hebben. In Israël bestaat geen grondwet. Betekent dat wetten door de Knesset worden aangenomen en dan getoetst worden door het Hoge Rechtshof op of het juridisch kan. En op die manier heb je dus een extra bewaking. En wat Netanyahu wil, dat is dat dat het Hoge Rechtshof dat niet meer gaat doen en dat de Knesset zelf gaat bepalen of het juridisch wel of niet kan. Nou, dat gaat dus niet werken. Dat wordt een soort dictatoriaal-achtige situatie en dat kan niet. Hij is de afgelopen dagen trouwens druk bezig geweest, Netanyahu, om het juridisch systeem eigenlijk een beetje belachelijk te maken. Zodat er geen hoorzitting over zijn corruptiezaken zou komen voordat er een aanklacht plaatsvindt. Nou, een hoorzitting is niet gebruikelijk eigenlijk. Het wordt in een aantal gevallen gedaan dat justitie zegt, nou oké, je mag je verdedigen tijdens een hoorzitting voordat wij officieel de aanklachten gaan indienen. Nou, met Netanyahu gebeurt het dus wel. Eerst kwamen zijn advocaten de afgelopen weken met, ja, hij betaalt ons niet, dus wij doen geen werk meer voor hem. Dan was het weer Netanyahu die zegt, ja, ik wil wel betalen, maar ik kan niet betalen, ik heb geen geld. En mijn neef, een miljonair uit Amerika, wil $300.000 betalen. Maar dat mag weer niet van justitie, want ik moet eerst aantonen wat ik bezit. Nou, dat doe ik niet. Tussen aanhalingstekens, zover bekend in Israël, bezit hij ongeveer zo'n 50 miljoen. Niet allemaal in cash, maar genoeg om toch de advocatenkosten te kunnen betalen. Gisteren dan zei de procureur-generaal, althans zijn woordvoerder, die was even heel duidelijk. Die had nog een laatste poging gedaan door het te overhandigen de stukken aan de advocaten persoonlijk. Die hebben die courier teruggestuurd, waarop de woordvoerder van justitie van de procureur-generaal gisteren zei, oké, als jullie niet meewerken om die stukken in ontvangst te nemen, nou, dan maar geen hoorzitting, dan gaan we nu aanklachten indienen. Op dat moment vanmorgen draaide Netanyahu meteen 180 graden en zei, nee, jullie kunnen de stukken aan mijn advocaten sturen. Dat is inmiddels ook gebeurd. Ze hebben ze ook in ontvangst genomen. En zoals het er nu nog steeds naar uitziet, gaat die geplande hoorzitting op 10 juni door. Of, en daar is Netanyahu dan heel druk mee bezig, hij probeert nog even gauw wat wetten er tussendoor te jagen in de Knesset. Waarbij hij niet kan worden aangeklaagd. Nou, dat kan alleen maar als er snel een nieuwe regering wordt benoemd. Hij heeft 2 weken uitstel gekregen, dus hij heeft 2 weken de tijd om een nieuwe regering te benoemen. Dat zou dan bij het eind van deze maand zijn. Dan heeft hij nog ruim een week om die wet of die wetten er doorheen te jagen, als dat lukt. Of dat gaat lukken, weet ik niet. Ik ben geen helderziende. Ik heb wel inmiddels gezien oproepen van Blue and White, de grootste oppositiepartij, die maar eigenlijk net onder de Likud eindigde, waarbij zij het publiek oproepen om te gaan demonstreren voor het behoud van de democratie in Israël vanwege deze manier waarop Netanyahu probeert aan vervolging te ontkomen. Ik kan u wel zeggen, mocht er een demonstratie komen, ja, dan zal ik daar zeer zeker aan mee gaan doen. Niet omdat ik tegen Netanyahu ben, maar wel omdat ik vind dat dit soort zaken niet door de beugel kunnen en dat je niet boven de wet staat als minister-president. En dan mag je nog zo goed zijn, maar als je de boel belazert en het schijnt dat er genoeg bewijsmateriaal is, dan moet de rechter daarover oordelen. En het maakt niet uit of je nou Netanyahu bent of Moshe Cohen, die ergens op kantoor zit te werken. Als je buiten de pot piest, dan moet je daar de consequenties van dragen. Goed, dat even tot zoverre vandaag het nieuws over Netanyahu en de Israëlische politiek. Laten we het even over het Eurovisie Songfestival hebben. Madonna komt morgenochtend aan in Israël met een privévliegtuig. Betaald door de man die het ook mogelijk maakt dat zij gaat optreden. Die man, Sylvan Adams, misschien herkent u de naam. Dat is dezelfde man die verleden jaar de Giro d'Italia in Israël heeft laten beginnen. En daarvoor tientallen miljoenen heeft neergelegd. Diezelfde man legt nu 1,5 miljoen dollar neer voor haar salaris. En heeft de presidentiële suite in het Dan Panorama Hotel aan de kust van Tel Aviv gehuurd. Dat betekent dat zij haar eigen butlers krijgt van het hotel en nou ja, noem maar op. Het is de hele bovenverdieping die zij heeft. Beetje raar, want zij heeft ook een appartement hier. Op Rothschild Boulevard. Maar ja, ze neemt natuurlijk wel 135 mensen met zich mee. Mannen en vrouwen die haar moeten helpen. Zover het er naar uitziet, gaat ze twee liedjes zingen op de finale, tijdens de finale van het Songfestival, zaterdagavond. Alleen, er is nog wat gesteggel, zoals altijd, over de uitzendrechten. Er is nog geen contract getekend, omdat het natuurlijk naar zoveel landen rechtstreeks wordt uitgezonden. Maar maakt u zich maar niet bezorgd, zodra ze komt niet voor het strand naar Israël, dus ze zal heus wel gaan optreden. Ze heeft ook gezegd dat ze overstelpt is met verzoeken en dreigementen om maar niet op te treden in Israël vanwege de apartheid. En zij heeft daarop geantwoord, heel duidelijk, I'll never stop playing music to suit someone's political agenda. En gelijk heeft ze. Het is een feestje, laat het ook een feestje blijven. Er is ook een campagne gestart in Israël van de organisatie Massa. Om Joden buiten Israël, dus in Europa en Australië, te laten stemmen op de Israëlische deelnemer. Nou, of dat inderdaad gaat gebeuren. Ja, ik vind je moet stemmen op degene die het leukste liedje heeft, of het lekkerste eruit ziet, of het beste zingt. Op joods.nl trouwens, daar hebben we neergezet wat u deze week mist in Tel Aviv. Want er is zo enorm veel te doen. Er is echt, het is niet te geloven. Elke avond is het Village Open, het Eurovisie Songfestival Village aan de kust van Tel Aviv. Vanaf 5 uur in de middag. En daar zijn optredens, DJ's, je kan de prularia kopen. Nou ja, goed, het is een heel feest. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Misschien dat ik morgenavond probeer daar naartoe te gaan. Ik moet het nog even inplannen. Want ja, moet maar eens even kijken of het me lukt. In ieder geval, mocht ik gaan, ik laat het u weten. Verder, de White Nights, die altijd in juni plaatsvinden, die zijn nu vervroegd. Die vinden nu donderdagavond plaats. Dat zijn, dan is iedereen in het wit gekleed. In Tel Aviv, of die naar die feesten, White Night feesten toe komt. Er zijn feesten all over the city. En dat gaat door tot in de vroege ochtend eigenlijk, waarop ik alweer aan mijn boodschappen ben. En dan eindigt dat pas op vrijdagmorgen. Er zijn allerlei, je kan voor 10 shekel eten in heel veel restaurants en cafés. Dat gaat via de City of Tel Aviv. Nou ja, het is te veel om op te noemen. U moet het maar even lezen op joods.nl. Want het is natuurlijk een feest hier in Israël. En men maakt er echt een groot feest van. En dat zegt ook de producent van het Songfestival eigenlijk. Want die zegt, ja, wat wij hier meemaken, dat Israëlische technische talent, dat is geweldig. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Nou, dat kan je verwachten in een high-tech land, in een land wat de start-up nation wordt genoemd. Alles kan op technisch gebied. Dan gaan we nog even over naar onze Arabische buren, want mevrouw Ghanan Azrawi, die komt de Amerika niet in. En dat vindt ze toch heel erg, want ze is toch een bijzonder diplomaat van de Palestijnen. Maar ze vergeten bij dat Abbas, meneer Abbas, toch duidelijk heeft gezegd dat hij geen enkel contact met Amerika wil. Nou, dan moet je niet zeuren als je diplomaat bent. Dan heb je dus niets in Amerika te zoeken. En dan eventjes over Iran en de Perzische Golf en Amerika. En nou ja, goed, u weet wat er aan de hand is. Een uur geleden zijn er booby-trapped drones. Die hebben de Aramco, twee Aramco oliepompstations aangevallen in Saudi-Arabië. Die drones kwamen bij de Houthi-militanten vandaan. Dat is die groep die gesteund wordt door Iran. En dat heeft tot gevolg dat door die belangrijke Oost-West oliepijplijnen, Saudi-Arabië heeft gezegd, we kunnen daar voorlopig even geen olie doorheen pompen. Daarnaast hadden we natuurlijk al het feit dat die olietankers gesaboteerd waren, vier. Iran zegt dat heeft Israël gedaan, of Amerika misschien zelf. Maar Amerika heeft nou duidelijk bewijs dat ze zeggen, Iran zit achter die ontploffingen van die tankers. Amerika heeft ook gezegd, de legerleiding, dat zij aan plannen werken en dat binnenkort aan Trump gaan voorstellen, om zo snel mogelijk 120.000, ja u hoort het goed, 120.000 soldaten naar het Midden-Oosten te zenden. Mocht Iran zijn uraniumverrijking gaan versnellen, of in het geval er één of meerdere Amerikaanse doelen zouden worden aangevallen. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat die oliepijpleidingen ook voor Amerika belangrijk zijn. En dat dat toch een overweging is die meegenomen wordt in die uiteindelijke beslissing die dan in de komende dagen genomen gaat worden. Dan gaan we nog even terug naar Gaza. Want ten eerste de baas van de Palestijnse Islamic Jihad in Gaza, die dreigt weer eens. En die zegt, ja, we waren verleden week pas slechts uren verwijderd van onze beslissing om Tel Aviv te gaan bombarderen. Dat is niet gebeurd, zegt hij. Maar goed, we maken ons geen zorgen, want onze grote aanval op Tel Aviv of op Israël, die moet nog komen. En ja, wij hebben geen boodschap aan het Songfestival. Echt, ik geloof dat die gasten daar niets anders te doen hebben als dreigen en met geweld en alleen maar vernielingen aanrichten. Trouwens, ze hebben gisteren 30 miljoen gekregen, althans de bevolking van Gaza, 109.000 families, van Qatar. Iedereen heeft $100 gekregen, wat een boel geld is. Maar inmiddels, gisteren al brandden de ballonnen en vandaag is er ook weer een brand op een landerijen geweest in Zuid-Israël. Ook weer door ballonnen met brandende objecten uit Gaza. En ja, ze gaan er gewoon om vragen. En ik denk ook dat zodra het Eurovisie Songfestival achter de rug is, en dat is het zaterdagavond, dan zal je zien dat Israël hier toch tegen gaat optreden. Want het kan toch niet zo zijn dat alles maar van één kant moet komen en dat die terroristen maar blijven eisen en eisen en eisen en doen waar ze zin in hebben. Zo kan het toch niet vandaag. De Amerikaanse ambassade in Israël heeft trouwens Amerikanen gewaarschuwd voor mogelijke terreur vandaag, maar in ieder geval morgen. Want morgen vieren de Palestijnen de Nakba Day, de dag van de catastrofe. En daar bedoelen ze mee dat 14 mei is de datum, de Georgische datum van de Georgische kalender, de normale kalender eigenlijk, waarop Israël is gesticht 14 mei 1948. En dat vinden zij een catastrofe en dat wordt elk jaar herdacht met rellen en terreur. Nou ja, goed. We wachten dat gewoon af. Zo langzamerhand zijn we wel wat gewend hier in Israël. Maar het wordt tijd dat al die gasten eens goed worden uitgeschakeld. En daar ben ik nu echt voorstander van. Ook dat Iran, dat moet aangepakt worden. Want nu komen ze weer met het verhaal, zojuist een half uur geleden, dat Israël de belangrijkste oorzaak is van alle crisissen in het Midden-Oosten. En Israël is het enige land wat een bedreiging is voor de vrede in de wereld. Dat zegt Iran. Iran, wat terreurgroepen steunt als Hezbollah, als Islamic Jihad. Iran, wat terreur overal in het Midden-Oosten pleegt. Iran, wat Syrië helpt. Echt, en ik begrijp nog steeds niet, en ik kan daar echt met mijn normale verstand niet bij, dat Nederland nog steeds een militaire attaché daar in Teheran heeft zitten. Ik begrijp het niet. Wat ik wel begrijp, is dat de EU voor Jan met de korte achternaam staat. Want Iran heeft inmiddels gezegd dat ze begonnen zijn om toch af te gaan wijken van die Iran-deal waar Europa, de EU-tsaren, zo aan vasthouden. Ze worden gewoon in de zeik genomen, ze worden gewoon uitgelachen. En diezelfde EU heeft gezegd dat ze blijven tegen het openen van door Europese landen van diplomatieke missies of ambassades in Jeruzalem. En dwingt alle lidstaten van de Europese Unie dat niet te doen. Betekent dus dat lidstaten, Nederland, België, noem maar op, helemaal geen eigen beslissing meer hebben. En dat ze moeten doen wat de EU hen opdraagt. Nou, sorry. Ik vind dat een beetje dictatorachtig. Dan even wat andere weetjes. 20 mei, volgende week maandag, is het Wereldbijendag. En in Israël wordt dan georganiseerd dat je de werking van een bijenkorf kan zien. Je kan het observeren van dichtbij. Je kan honingbij drinken. En er worden lessen gegeven over het belang van insecten in het algemeen. En bijen in het bijzonder in de natuur. Want ook in Israël weten we dat bijen toch heel belangrijk zijn. Dan Israëlisch onderzoek heeft uitgewezen, en dat staat op mijn timeline, u moet het maar even lezen, als je langer dan 15 minuten op Facebook bent, dan loop je een grote kans om depressieve effecten te krijgen. Dus doe dat niet, hou het lekker kort. Ik zelf heb geen Facebook, ik heb dat al tijden geleden gestopt. Ik vind Twitter en Instagram voldoende. En ga er maar vanuit dat dat Israëlische onderzoek gelijk heeft. Dan was er een Nederlands reisadvies. Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland had een reisadvies afgegeven voor Turkije. Want het blijkt dat Turkije je kan vervolgen voor uitlatingen die je hebt gedaan tegen Turkije op social media. Hoe doen ze dat? Nou, ze nemen je telefoon, trekken je data leeg en kijken wat je hebt gezegd of geschreven over Turkije, zonder dat je daar erg in hebt. Je merkt niet op, als je aankomt in Turkije, dat de data uit je telefoon worden gejat. Dus ga nou niet naar Turkije. Ga nou lekker naar Israël. Het is hier heerlijk weer. Aardige mensen, lekker eten. En als je buiten Tel Aviv bent, is het allemaal stukken goedkoper. Bij mij hier in Yer Jamin, het is een buitenwijk officieel van Natanja, maar dat ligt 7, 8 kilometer noordelijker. Dus eigenlijk een dorpje. Heb je twee leuke hotels aan het strand, die zijn niet te duur. In Yer Jamin is genoeg Airbnb te huur voor korte of lange tijd. Het zijn normale flats, het zijn luxe flats, net wat je wil, met of zonder zwembad. Hangt er vanaf wat je wilt betalen en het is allemaal stukken goedkoper dan in Tel Aviv. En je zit maar 20 minuten van Tel Aviv met de auto. En als je niet met de auto gaat, dan ga je met de bus, die ook uit Yer Jamin rechtstreeks naar Tel Aviv gaat. En anders, we hebben twee treinstations op 3 kilometer afstand. Dan nog even één weetje. De shoppingmalls in Israël worden een beetje nerveus. En waarom? Nou, Dat komt omdat Amazon definitief van start gaat in Israël. Dat betekent, er is een website nu van Amazon in het Hebreeuws. Daarnaast hebben ze aangekondigd dat bestellingen die bij Israëlische suppliers worden gedaan, binnen één dag geleverd worden. Dus eigenlijk dezelfde dag. Prijzen bij die suppliers, dat is een eis van Amazon. En daar moeten ze aan voldoen, want anders komen ze niet op Amazon terug. Die liggen goedkoper dan in de winkels. Ja, Israëli's waren al voor miljarden dollars jaarlijks. Zo'n 20 miljard dollar is er, geloof ik, verleden jaar besteed op online aankopen. Maar dat zal nu verveelvoudigd gaan worden. Ja, en ik kan me voorstellen dat shoppingmalls hier niet meer het alleenrecht dan hebben. En dat mensen zeggen, nou weet je wat, ik ga lekker naar het strand. Of ik ga naar een terrasje. En ik ga eens even winkelen met mijn Amazon-app. En van daaruit bestel ik. En ik hoef niet met een auto naar de shoppingmall te rijden en winkels af te gaan. Wel nee, gewoon lekker makkelijk op Amazon. En dat, ja, daar houden Israëli's van. Ze werken zich eigen slag in de ronde de hele dag. Maken lange uren en willen hun tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken. Dus ja, logisch dat shoppingmalls het roer moeten omgooien. En ik ben benieuwd met wat voor nieuws zij zullen gaan komen. Maar ik laat u dat in ieder geval even weten. Ja, dan ben ik alweer aan het eind van mijn verhaal van deze podcast eigenlijk. Er is weer veel gebeurd en er gaat nog veel gebeuren. Ik ga u op de hoogte houden en blijf u op de hoogte houden zoveel mogelijk van wat er allemaal gebeurt. En inmiddels, ja, ondertussen wens ik u toch nog een fijne voortzetting van deze dinsdag, de 14e mei 2019. 71 jaar geleden werd het officiële papier getekend dat de staat Israël werd opgericht. En ja, als je nu om je heen kijkt en dan ziet wat in 71 jaar in dit kleine landje, gekke landje, lieve landje, mooie landje, is gebeurd. Ja, dan ben je trots. En daar wou ik het even bij laten. Dus wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot morgen.